Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en met deze podcast help ik jou om een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam te krijgen. En we doen dat zonder dieet, zonder calorieën te tellen en zonder een streng regime te volgen. Echte Mannen die Eten Niet is gebaseerd op hoe jouw lichaam werkt. Het is een combinatie van evolutionaire geschiedenis, recente wetenschappelijke inzichten in hoe je lichaam functioneert en een hele hoop persoonlijke ervaring. Ooit woog ik zelf 142 kilo. Ik had een buikomvang van meer dan 116 centimeter. En ik ben afgevallen naar 105 kilo en ik hou dat gewicht nog steeds vast. Soms ben ik wat zwaarder. Als ik wat harder ga trainen, dan reageert mijn lichaam vrij snel. Ik train al meer dan 30 jaar. Ik heb 5 keer meegedaan aan de sterkste man van Nederland. Ik ben wedstrijdbodybuilder geweest. Mijn lichaam is behoorlijk ontvankelijk voor die prikkels. Maar eigenlijk doe ik daar niet zoveel mee, want ja, ik heb niet de ambitie om nog heel groot en heel sterk te zijn. Ik wil gewoon gezond oud worden. Daar hoort een zekere mate van spiermassa en spierkracht bij. Dus ik weeg nog steeds 105 kilo bij een lengte van 1,93. Maar ik heb een nette fysiek en zeker als je in oogenschouw neemt dat ik 51 jaar oud ben, heb ik de boel aardig onder controle. En ik doe dat zonder al te veel moeite. En ik kan jou dat ook leren. Dat is wat ik doe. Door middel van deze podcast, door middel van mijn boek Echte Mannen die Eten Niet. En als je wat meer hulp nodig hebt, dan heb ik ook een online programma waarin ik je een jaar lang persoonlijk help. Echte Mannen die Eten Niet heeft 4 pijlers. Ik beschrijf die 4 pijlers in mijn boek. De eerste pijler is herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten. De tweede pijler is eet oorspronkelijke voeding met een groot aandeel eiwit, groente en fruit. De derde pijler is ga intensief met gewichten trainen. En de vierde pijler is ga nuchter bewegen. En ik wil het over die vierde pijler hebben, want ik heb daar nog niet zo heel veel over verteld. Maar het is een hele waardevolle, het is een hele belangrijke. En het is ook een die heel erg makkelijk toe te passen is. Kijk, onze traditionele overtuigingen, zeker in deze tijd, zijn dat je goed moet ontbijten. En ik volg een heleboel mensen op social media, mensen die ik respecteer om hun inzicht en hun mening. En daar zitten nog steeds heel veel mensen bij die zeggen, ja, je moet echt een goed ontbijt hebben. En daar valt wel iets voor te zeggen, hè, wanneer je kijkt naar wat ontbijt feitelijk is. Het is breakfast, het is het breken van het vasten. Dan kun je zeggen, ja, als je dat gaat doen, zorg dan dat je iets goeds eet. Dus dat is op zich heel erg zinvol. Maar de gedachte dat je zo vroeg mogelijk iets naar binnen moet werken, dat is eigenlijk onzin. Het is nergens op gebaseerd. Sterker nog, de langste periode in onze menselijke evolutionaire geschiedenis was er 's ochtends helemaal niets te eten. Ja, als je een paar honderd jaar teruggaat in de geschiedenis, dan is het al ondenkbaar dat er een koelkast was of een supermarkt. En ga je nog verder terug in de langste periode van de menselijke evolutionaire historie, dat we jagers en verzamelaars waren, ja, dan was er helemaal niets. Je ziet dat bij moderne jagers en verzamelaars, ik moet zeggen niet modern, maar volkeren die nog op deze manier leven in deze tijd. Ja, die zijn overdag bezig met het vergaren van voedsel. Dat wordt aan het einde van de dag opgegeten. Ze eten altijd op wat er is. En daarna is het klaar. En dan als ze 's ochtends wakker worden, is er niets. En zul je eerst moeten gaan jagen, wat eten moeten gaan verzamelen. Dus je hebt een lange periode dat je niets eet. En vervolgens in die periode kom je ook in beweging. En je zult zelf ook wel merken dat als je gaat vasten, als je gewend bent om de hele dag door te eten en je gaat vasten, en je doet dat een tijdje, dat je je eigenlijk beter voelt, dat je gewoon meer energie hebt 's ochtends. En dat komt omdat je lichaam ervoor gemaakt is om, als er geen voedsel is, in beweging te komen en op zoek te gaan naar voedsel. Het zou heel raar zijn dat als je een keer je ontbijt overslaat, dat je dan helemaal inkakt. Hè, want dat zou betekenen dat wij als mensen niet overleefd zouden hebben. Je lichaam is er heel erg voor gemaakt om een tijdje zonder voedsel te kunnen. Daarom slaat je lichaam vet op, daarom slaat je lichaam suiker op in de vorm van glycogeen. Dus het idee dat je nuchter in beweging komt, sluit heel erg aan bij wat eigenlijk de processen zijn in je lichaam die op gang komen wanneer je dat gaat doen. En nuchter bewegen kan je helpen om wat meer lichaamsvet te verbranden. Het is geen wondermiddel. Het is niet zo dat als je nuchter in beweging komt, dat de kilo's er dan 3-4 keer zo hard van afvliegen. Maar we hebben best wel robuust onderzoek wat het effect van nuchter bewegen laat zien, in vergelijking met bewegen nadat je hebt ontbeten. En om dat goed te begrijpen, moet je iets snappen van wat uiteindelijk vetverbranding is. Wanneer we het hebben over afvallen, dan gaat het altijd over het verbranden van, het gebruiken van opgeslagen lichaamsvet als energiebron. Ja, dus afvallen in essentie is het gebruiken van opgeslagen lichaamsvet in jouw lichaam als energiebron. Het kan zich uiten in minder kilo's, maar minder kilo's op zich zegt niks. Als je je been afhakt, ben je 20% van je lichaamsgewicht kwijt. Heb je een gezonde BMI, word je niet echt gelukkig van. Dus die kilo's op zich zeggen niet alles. Daarnaast, als je wat meer spiermassa hebt, zoals ik, ja, dan heb je altijd een BMI van 27, 28. En zelfs toen ik helemaal droog was en op het podium stond, was ik nog tegen obese aan, omdat ik toen 110, 115 kilo woog. Dus die weegschaal is wel belangrijk, maar het is niet alleszeggend. Als het om afvallen gaat en je wil precies definiëren wat afvallen is, zodat je dat proces kunt gaan versterken, dan gaat het altijd om het gebruiken van opgeslagen lichaamsvet. Je wilt vet kwijt en dat kan alleen maar door dat te verbranden, door dat te gebruiken als energiebron. Dus dat begint met het afbreken van vet. Opgeslagen lichaamsvet moet eerst worden afgebroken. Dat proces dat heet lipolyse. Je kent liposuctie, dat is vet wegzuigen. De natuurlijke manier is lipolyse. En dat komt er feitelijk op neer dat door een aantal hormonale processen dat lichaamsvet wordt afgebroken. Dat wordt afgebroken in 4 componenten. Het eerste is een molecuul glycerol. Dat is, laat maar zeggen, de ruggengraat van een triglyceride, van vet. En dan heb je daarnaast 3 vrije vetzuren. Dus een vetcel is een triglyceride. En dat is een ruggengraat, een backbone van glycerol met 3 vrije vetzuren. Dat wordt allemaal los van elkaar gehakt. Vervolgens wordt het afgegeven aan je bloed. En die glycerol, dat gaat naar je lever. Daar wordt glucose van gemaakt. Dat is een brandstof voor je hersenen en voor je hart. En je spieren kunnen daar ook gebruik van maken. En die 3 vrije vetzuren, die worden ingepakt in lipoproteïnes. En die worden vervoerd naar de weefsels waar energie nodig is. Nou, het is niet zo moeilijk om te bedenken dat op het moment dat je in rust bent en je hebt nog niks gegeten, dat je dan minder energie nodig hebt dan wanneer je in beweging komt. Dus als je in beweging komt, is de energiebehoefte van je lichaam groter. Je bent al een lange tijd nuchter, je bloedsuikerspiegel is laag, je insuline is laag en je behoefte aan energie wordt groter. Er is geen glucose door middel van voeding, er zijn geen vetzuren door middel van voeding. Dus je lichaam gaat vet afbreken. Dat is wat vet uiteindelijk als belangrijkste functie heeft. Het dient als een brandstof, als een reservebrandstof. Dus die lipolyse komt op gang, die vetzuren worden afgegeven. En uiteindelijk moeten die vetzuren dan vanuit het bloed in je cellen worden getransporteerd, met name in je spiercellen. Nou, daar is een eiwit voor nodig en dat eiwit dat heet CD36. Het is alleen maar belangrijk dat je even onthoudt dat CD36 een rol speelt in de mate waarin je cellen in staat zijn om die vetten binnen te krijgen. Vrouwen hebben van nature een hoger niveau aan CD36, omdat ze uiteindelijk, wanneer ze een vrucht dragen, beter en langer op vetten moeten kunnen teren. Duursporters hebben meer CD36, omdat ze hun lichaam getraind hebben om langer en beter op vetten te teren. Dus CD36 is heel erg belangrijk om optimaal vet te kunnen verbranden. Heb je een goede conditie, dan kun je intensiever trainen, langer trainen op het gebruik van vetten. CD36, onthouden. Vervolgens zijn die vetzuren in je cellen gekomen en moeten ze naar je mitochondriën worden getransporteerd, waar ze worden omgezet in energie. Daar is ook een eiwit voor nodig. Dat is carnitine palmitoltransferase. Serieus, Robert? Ja, inderdaad, moeilijke woorden. CPT1, simpelweg CPT1. Het is gewoon een eiwit wat ervoor zorgt dat vetzuren in je mitochondriën worden getransporteerd en uiteindelijk daar kunnen worden omgezet in energie. En het aardige van CPT1 is dat dat een rate limiting protein is. Wat betekent dat? Hoe minder CPT1 je in je cellen hebt, hoe minder energie je kunt omzetten vanuit die vetten. Dus er zijn allerlei onderzoeken gedaan om te kijken hoe kun je nou meer CPT1 in je cellen krijgen, zodat je meer vet kunt verbranden. Nou, daar speelt suppletie met carnitine een rol in. Kun je van alles over zeggen. Er is heel veel onderzoek naar gedaan en er zijn allerlei protocollen voor. Het voert te ver om dat door te voeren. Wat belangrijk is om te onthouden zijn 3 dingen. Het vet moet worden afgebroken. Er is een eiwit nodig om die vetten in je cellen te krijgen. En er is ook een eiwit nodig om die vetten in je mitochondriën te krijgen. En hoe meer daarvan wordt aangemaakt, hoe beter die vetverbranding. Nou, vervolgens is er een hartstikke mooi onderzoek gedaan op mannen, waarbij is gekeken, oké, als we jullie nou een hoop voedsel geven, dus hebben die mannen 30% meer voedsel gegeven dan ze nodig hebben. Ze hebben dat in calorieën berekend, hè, die gewoon gekeken van wat heb je nodig en daar 30% bij opgedaan. Dus die mannen die aten over een periode van 6 weken tussen de 3000 en 4500 calorieën per dag. En vervolgens is die groep mannen is in 3 verdeeld en groep 1, dat was de onderzoeksgroep, die ging nuchter bewegen. Dus voordat ze überhaupt iets aten, gingen ze bewegen. En dat betekende een uur of anderhalf uur fietsen of hardlopen 4 keer per week. Dus bij elkaar 5 uur per week. De tweede groep, dat was de groep die eerst ging ontbijten en daarna eten. Het was een flink ontbijt. De energiewaarde van dat ontbijt was meer dan 1000 calorieën, dus een flink ontbijt. En dan anderhalf uur later gingen ze sporten. Precies hetzelfde, dus een uur, anderhalf fietsen, lopen op 70-85% van de maximale hartslag. Dus dat was intensief, maar misschien niet super intensief. En vervolgens was er de controlegroep. Dat was de leukste groep. Dat was de groep die heel veel mocht eten, maar niet hoefde te sporten. Dus als je mazzel had, zat je in die groep. Dan kon je gewoon 6 weken lang in het kader van de wetenschap jezelf rondeten. En je hoeft verder niets te doen. Wat gebeurt er na 6 weken? Het is niet zo moeilijk om te bedenken dat die controlegroep, die helemaal niks deed, ja, die werd zwaarder. He, en ook als je kijkt naar dat voedingsplan, dat was niet alleen veel meer dan je eigenlijk nodig hebt. Het was ook nog eens een keer 50% vet en 40% koolhydraat. Dus heel veel vet en heel veel koolhydraten. Dat is vergelijkbaar met junkfood. Dat is ook altijd vet en koolhydraten in een combinatie. Maar 10% eiwit. Dus het was ook nog eens een keer een voedingsplan wat je heel erg snel zwaarder maakt en wat je enorm snel insulineresistent maakt. En dat kon je ook zien, die suikerstofwisseling verslechterde en die groep die niet bewoog, die dus alleen maar aan het eten was, ja, die werd 3 kilo zwaarder. Die groep die ging sporten na het ontbijt, die deed het wel wat beter. Hè? Dat 5 uur bewegen in de week zorgde er toch voor dat ze maar 1,5 kilo zwaarder werden. Dus dat scheelt de helft, maar nog steeds werden ze zwaarder. De groep die nuchter ging bewegen, daar werd gemiddeld maar 7 ons gewichtstoename gemeten. Dus dat is maar 20% van die groep die helemaal niks deed en iets minder dan de helft van de groep die ging sporten na het ontbijt. Dus je moet je voorstellen, je eet dezelfde hoeveelheid calorieën, je hebt exact dezelfde hoeveelheid lichaamsbeweging. Het enige is dat de timing is anders. De ene keer beweeg je voordat je gaat sporten en de andere keer beweeg je nadat je... Sorry, de ene keer beweeg je voordat je gaat eten en de andere keer beweeg je nadat je gaat eten. Dat is het enige verschil. En dat zorgt er dan voor, in dit onderzoek, dat die proefpersonen die eerst gingen bewegen en dan pas gingen eten, nauwelijks zwaarder werden, ondanks dat ze veel te veel aten. Nou, wat is nog extra interessant aan het onderzoek? Er werd ook gekeken naar allerlei bloedwaarden. En een van de dingen die gemeten werd, was de insulinegevoeligheid. En het bijzondere aan de uitkomst is dat alleen de groep die nuchter ging bewegen, die had een verbetering van de insulinegevoeligheid. Dus niet een verminderde verslechtering. Het is niet dat het allemaal slechter werd, maar bij deze groep iets minder. Nee, dat nuchter bewegen verbeterde de insulinegevoeligheid, ondanks dat ze veel te veel aten en ook nog eens een keer een waardeloze samenstelling hadden van hun voeding. Wat ook opvallend was, was dat alleen de groep die nuchter ging bewegen, die had 28% meer GLUT4-receptoren op hun spiercellen zitten. Wat zijn die GLUT4-receptoren? Het is heel simpel. Je cellen hebben op een gegeven moment glucose nodig. En hè, als er glucose in je bloed komt, dan produceert je alvleesklier, produceert insuline. En insuline is een boodschapper. Alle hormonen zijn boodschappers. Hè. Die hechten aan een receptor en zetten op basis daarvan iets aan het werk in een cel. En wat insuline doet, die hecht aan de insulinereceptor op bijvoorbeeld je spiercellen, waardoor die cellen weten, hé, er is glucose beschikbaar en glucose is een brandstof voor die spieren. Als reactie op de activatie van de insulinereceptor brengen die cellen dan receptoren naar buiten, GLUT4-receptoren die glucose kunnen opnemen. Hoe meer GLUT4-receptoren er zijn, hoe beter je lichaam in staat is om je bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Insulineresistentie uit zich onder andere in een verminderde expressie van GLUT4-receptoren in respons op meer insuline en meer suiker in je bloed. Daardoor blijft je bloedsuiker verhoogd. Je cellen nemen gewoon minder op. Wat je dus ziet bij zo'n simpel protocol, waarbij je mensen te veel laat eten en ook nog eens een keer crap geeft, dat het simpele feit dat ze nuchter bewegen, een uur, anderhalf, 4 keer per week, dat de expressie van die GLUT4-receptoren met 28% toeneemt. Niet alleen dat, er werd ook gekeken naar het gehalte aan CD36, dat eiwit wat nodig is om vet uit je bloed en in je cellen te krijgen, en naar het gehalte aan CPT1, het eiwit wat nodig is om die vetten vanuit je cellen in die mitochondriën te krijgen. En dat was allebei met 30% verhoogd. Dus je moet je voorstellen, wederom, dat ook al eet je dezelfde hoeveelheid voedsel, en ook al beweeg je net zoveel, dat het simpele feit dat je eerst beweegt en dan eet een significant groot effect heeft op alle processen die betrokken zijn bij de vetverbranding. Dat is waarom je in andere onderzoeken, waarbij ze mensen niet bewust meer laten eten, ziet dat de vetoxidatie wel 24 uur verhoogd is in het lichaam. Dat betekent niet automatisch dat je dan altijd afvalt, want je ziet ook hier dat als je mensen te veel eten geeft, vallen ze niet af. Ze werden 7 ons zwaarder. Ze hebben de huidplooien gemeten bij al die proefpersonen en je ziet ook bij die groep die nuchter bewoog een kleine toename van de totale dikte van die huidplooien. Dus ze werden wel ietsje vetter. Maar dat is logisch, want ze aten 30% meer dan dat ze nodig hadden en ze aten crap, 50% vet, 40% koolhydraten. Dus wanneer jij door oorspronkelijk voedsel te eten en ervoor te zorgen dat je alle crap weglaat, gewoon een hoeveelheid voedsel eet die bij jou past en je gaat vervolgens wat langer vasten en wat korter eten en je komt in beweging op het moment dat je nog nuchter bent, ja, dan is het niet zo moeilijk om te bedenken dat je eigenlijk het optimale doet om jouw lichaam te helpen vet te verbranden. En we weten dus dat dat onder andere leidt tot een verbetering van je insulinegevoeligheid, tot meer GLUT4-receptoren, meer CD36, meer CPT1. Lichaamsbeweging vroeg in de ochtend, voor het eten, beschermt tegen het negatieve effect van overeten. Dat is de conclusie van dat onderzoek. Dus dat kun je ook in je achterhoofd houden als je op vakantie gaat. Dat kun je in je achterhoofd houden als je in de feestdagen te veel eet. Ga gewoon op die dagen, in die periode, ook nuchter bewegen. Het is wat ik doe als ik op vakantie ga. Ik doe een beetje hetzelfde als altijd, maar ik ben wel echt een stuk losser met wat ik eet. Als ik op vakantie ga, sla ik ijs niet over, sla ik gebak niet over. En als ik 's avonds mijn avondmaaltijd eet, dan eet ik ook gewoon waar ik zin in heb. Maar ik eet in de regel niet voor 12 uur. En ik heb de neiging op vakantie om vooral heel veel te wandelen, want dan zie je het meest van de omgeving. Ik moet er niet aan denken om de hele dag op een stoel te zitten. Dus je komt nuchter in beweging. De uitdaging is ergens een goede kop koffie te halen. En als ik daar een half uur voor moet lopen, vind ik dat prima. En vervolgens ga je ergens naartoe, je maakt een wandeling, whatever. En dan creëer je dus eigenlijk een optimaal klimaat waarin al die eiwitten en al die aspecten die met vetverbranding te maken hebben geoptimaliseerd worden. En dan eet je gewoon waar je zin in hebt in een wat kortere periode. Ja, en dan is mijn ervaring, ik kom nooit zwaarder terug van vakantie. Het is altijd, vaak is het zelfs iets lichter, omdat ik gewoon veel meer beweeg. Nou, hoe kun je dat nuchtere bewegen inpassen in je normale dagelijkse routine? Ik kan je alleen maar vertellen wat ik doe. Ik sta elke dag om 6 uur op. Ik ben helemaal niet gemaakt om vroeg op te staan, maar 2 kleine kinderen leren je dat wel. Dus ik sta om 6 uur op. Ik ben in de regel veel eerder wakker, maar ik vind 6 uur een mooie tijd. En ik stap dan de meeste dagen, ik denk dat ik dat gemiddeld 5-6 dagen per week doe, ook in het weekend, op de home trainer. En dan gewoon 30 minuten trappen. Dus het is letterlijk opstaan, even naar het toilet, slok water en meteen op de home trainer. Het is voor mij een fijne manier om wakker te worden. En wat ik daarna doe, is dat ik een hoogintensief interval doe met een slambal. Dat is gewoon een soort, wat op een medicijnbal lijkt, een grote bal van 15 kilo. En die til ik van de grond en dan til ik hem boven mijn hoofd. Dat doe ik een minuut lang, op en neer, op en neer, op en neer. Ik haal in een minuut tussen de 20 en 22 reps en dan een minuut rust. Dat doe ik 5 keer. Dus dat is een hit-circuit van 10 minuten. Bij elkaar 40 minuten, dus om 6:15 ben ik klaar. En dan eet ik pas om 12 uur. Dus ik blijf ook nog een lange periode daarna nuchter. Dus al die processen die op gang komen met nuchter bewegen, die verstoor ik verder niet. Ik laat dat gewoon gaan en ik eet pas om 12 uur. De belangrijkste reden waarom ik pas om 12 uur eet is omdat ik gemaakt ben om veel te eten. Ik ben niet iemand die een klein beetje kan eten en dan denk, nou, dat was lekker. En dan vervolgens 3-4 uur laat ik het. Ik ben ervoor gemaakt om te eten tot ik verzadigd ben en daarna klaar. Dus mijn ideale programma bestaat uit 2 keer heel veel eten. Nou, dat doe ik. Dus ik eet lunch en avondeten. Soms eet ik nog iets ertussen, een shake of wat. Maar ik probeer eigenlijk om flink te eten en het dan ook gewoon 4-5 uur met rust te laten. En ja, ik doe dat omdat ik niet alleen omdat het een goede manier is om je vetstofwisseling te optimaliseren. Ik moet ook gewoon blijven werken om dat gezonde gewicht vast te houden. Maar ik doe dat ook omdat het de beste manier is om veel energie te krijgen. Twee dagen per week is het lastig voor mij om dat te doen. Gewoon met gezinsomstandigheden werken en wat nog meer. En dan merk ik dat ik veel langer nodig heb om goed wakker te worden. Ik heb veel langer nodig om goed op gang te komen. De beste manier om veel energie te krijgen, de beste manier om de dag te beginnen, is meteen in beweging te komen. En ja, het geeft je ook zo'n gevoel dat je denkt, oké, wat er verder gebeurt deze dag, maakt me niet zoveel uit. Dit heb ik in ieder geval gedaan. Ik ben 3 kwartier aan de gang geweest en daarmee is het klaar. En de enige reden waarom jij het niet doet, is gewoon omdat je zwak bent. Vind je niet leuk om te horen, maar dat is wel de enige reden waarom je het niet doet. Want jij kunt dit ook. Je kunt dit gewoon doen. En je kunt wel zeggen, nou, ik heb geen tijd voor mijn werk. Dat kan, hè. Als je inderdaad gewoon om 5 uur of zo de deur uit moet, omdat je om 6 uur begint, kan ik me voorstellen dat dat lastig is. Maar ik had een tijdje geleden iemand aan de lijn en die werkte op de betonmolen, op de betonwagen. En die moest inderdaad om 5 uur de deur uit. En die stond om 3:45 op om zijn gymnastiekoefeningen te doen. Het betekent gewoon dat je eerder naar bed gaat. Het betekent dat je om 9:30, 10:00 gaat slapen. Klaar. En dat is een optimale tijd om te gaan slapen. Want de enige reden waarom jij na 10 uur nog wakker bent, is omdat je naar dat kastje zit te kijken en op zoek bent naar iets om je hersenen even uit te schakelen. Maar uiteindelijk brengt het je niks. Dus als je wat eerder naar bed gaat, kun je wat eerder opstaan. Kom je toch nog aan je 7,5-8 uur slaap. Wat heel erg belangrijk is. Je moet niet het ten koste laten gaan van je slaap. Ja, en als je wat later weggaat naar je werk, om 8:30 of zo, of 9:00, pas op kantoor hoeft te zijn, ja, dan kun je natuurlijk makkelijk elke ochtend iets doen. Dus het is gewoon een keuze. Wat wil je? Hè? Wil je sterk zijn? Wil je ervoor zorgen dat je je lichaam onder controle krijgt? Dan doe je dit. En wil je zwak zijn? Denk je, het is allemaal veel te veel moeite. Ik heb er geen zin in. Dan doe je het niet. Maar het is niet iets moeilijks. Het kost ook niet veel. Je kunt voor 16 tientjes een home trainer op Marktplaats kopen. Die slambal die kost €20. En als je dat niet hebt, je kan ook gewoon buiten gaan wandelen. Je kan gaan hardlopen. Je kunt van alles bedenken. Dus het is heel simpel. Mijn advies is, ga nuchter bewegen. En mijn advies is ook om gewoon te beginnen met 2 keer per week. 2 keer per week nuchter bewegen. Flink intensief wandelen. Hardlopen, fietsen, dat je weliswaar nog een gesprek kunt voeren, maar dat je toch wel een beetje aan het zweten bent. En je kunt daar ook iets aan toevoegen in de vorm van een kort intensieve interval. Ik krijg regelmatig vragen van wielrenners, met name wielrenners, die dan een wat langere periode op die fiets zitten, 2,5-3 uur, en dat nuchter niet volhouden. En dat is nou eenmaal een gegeven dat als jij gewend bent om op suikers te branden, dus je bent gewend om veel koolhydraten te eten en een bidon met sportdrank en van die gels mee te nemen, dan draai je op suikers. Jouw lichaam draait op suikers, maar jouw hersenen draaien ook op suikers. Dus je bent eigenlijk niet goed in het verbranden van vet. Als je op die manier gewend bent om te eten en te sporten, dan zul je merken dat je na 3 kwartier tot 1 uur leeg bent. Dat komt omdat jouw glycogeen, jouw suikervoorraad is op. En je zult dan opnieuw iets met suikers moeten eten om die prestatie te kunnen handhaven. Dus er zit een verschil tussen een uurtje, 1,5 op pak een beet 70-80% van je maximale hartslag bewegen en echt duursport. Ik ben geen expert in duursport. Ik kan je daar ook niet op over adviseren. Dus mijn advies is altijd dat op het moment dat het jou gaat, puur om de prestatie, doe datgene wat nodig is om die prestatie vol te houden. Maar je zou het eens een keer moeten proberen om gewoon voor een periode van 5-6 dagen al die koolhydraten uit je voeding te laten en veel meer vet te eten en je lichaam te laten wennen aan vet. Want als jij aan duursport doet met een activiteit die je 2, 3, 4 uur moet volhouden, zou je dat in principe puur op vet moeten kunnen doen. Dat gezegd hebbend, het gaat om nuchter bewegen. Het hoeft niet langer dan 1/2 uur, 3 kwartier. En dat kun je 2 keer per week doen. En wat ik zelf ook nog doe, omdat ik pas om 12 uur ga eten, is dat ik ook nog 3 keer per week aansluitend daaraan dan naar de sportschool ga en daar een krachttraining doe. Dus sommige dagen doe ik zowel die cardio-sessie en die intervallen en dan een uurtje of 2 niks. En dan ga ik naar de gym en doe ik nog een intensieve krachttraining en daarna ga ik pas eten. Ik merk dat dat voor mij heel erg fijn voelt. Ik ga daar goed op. Ik heb ook lange periodes dat anders gedaan. Dus ik heb ook echt wel gegeten en dan pas in beweging gekomen. En ik merk dat ik dan vrij snel zwaarder word. Mijn lichaam, heb ik al gezegd, is erg ontvankelijk voor die prikkel. Dat komt omdat ik zo lang getraind heb. Dus dan merk ik meteen dat ik als ik 's ochtends ga eten en ik ga dan trainen, dat ik merk eigenlijk de hele dag door aan het eten. En dan ben ik zo 3, 4, 5 kilo zwaarder. Dat zijn niet allemaal mooie kilo's. Dus uiteindelijk om dat lichaam een beetje in de shape te houden die ik wil. En ook vanuit de gedachte dat het vasten uiteindelijk de grote heler is van je lichaam. En het verschil gaat maken in uiteindelijk ook het proces van veroudering. kies ik ervoor om langer niet te eten, nuchter te bewegen, nuchter te trainen en dan pas te gaan eten. En ja, we hebben gewoon heel robuust wetenschappelijk onderzoek wat laat zien wat het effect is van nuchter bewegen in vergelijking met bewegen na een ontbijt. Dus er is alles voor te zeggen om dat te gaan doen. Alright, dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Vind je dit nou een waardevolle aflevering? Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan eens met je vrienden. Je kunt mensen wijzen op de podcast. Ik hoor heel vaak van mensen dat ze via in aanraking zijn gekomen met deze podcast. Het is gewoon een gratis podcast. Je kunt luisteren. Het zijn altijd afleveringen van een half uur of minder. Ik vind het heel tof dat er podcasts zijn van 3 of 4 uur. Maar ik luister dat nooit. Ik heb echt geen tijd en ook geen zin om zo lang naar iemand te luisteren. Dus ik probeer het altijd een half uur te houden. Concreet te zijn in wat je ermee kunt. Een combinatie van een stukje wetenschappelijk inzicht en aan de andere kant een praktische toepassing. Ja, en deel deze kennis, deel deze informatie. Want die 4 pijlers van Echte Mannen die Eten Niet gaan niet alleen maar over afvallen. Het is de basis voor een gezond en lang leven. En dat gun ik jou. Ik gun het mezelf ook. Ik wil graag gezond oud worden. En ik wil zo lang mogelijk kunnen genieten van alle leuke dingen van het leven. En vooral van mijn 2 kinderen. En wat ik daarover lees, wat ik daarover leer, dat deel ik met jou. En dat doe ik via deze podcast. Dat doe ik met mijn blogs op mijn website emdn.nl/blog. En uiteindelijk heb ik ook een aantal producten. Zoals mijn boeken, zoals mijn programma's, waar jij je voordeel mee kunt doen. Alright, dat was hem voor deze keer. Het allerbeste.